Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 96e psalm, het 6e en het 9e vers. Aanbid hem nederig al uw leven en juich al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren. Psalm 96 vers 6 en 9. We lezen het woord des Heren in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe en daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 35 tot en met 58. 1 Korinthe 15 vanaf het 35e vers. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het 5e vers van Psalm 16. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. In Korinthe 15 vanaf vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk Hij wil en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten en een ander der vissen en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid van de hemelse en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon en een andere is de heerlijkheid der maan en een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen en hoedanig de hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik u, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet, ik zeg u, een verborgenheid. We zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal aangedaan hebben en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen vanavond weer opslaan de brief, de eerste van Paulus aan de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen, het vierde hoofdstuk. Nadat wij vorige week met elkaar geluisterd hebben naar de boodschap in vers 13 en 14, luisteren we vanavond naar Gods woord in de versen 15, 16 en het eerste gedeelte van 17. Onze tekst is dus 1 Thessalonicenzen 4, vers 15 tot en met 17a, want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degene die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. Tot zover. Laten wij over de bediening van het woord Gods de zegen des Heeren bidden. Heren, we zijn ook vanavond weer gereed om met elkaar uw woord te overdenken. Zojuist hebben we uw woord mogen lezen en de tekst waar we het vanavond over willen hebben, de boodschap, waaruit de boodschap tot ons zal komen, is gelezen. Vanavond zullen we vanuit uw woord geconfronteerd worden met dat geweldige wat nog komen gaat als gij, Heere Jezus, zult verschijnen op de wolken des hemels, als gij zult nederdalen uit de hemel en als gij bij uw komst de doden zult opwekken en als bij uw komst uw volk u toegevoerd zal worden, opgenomen zal worden, u tegemoet in de lucht. Dat zijn dingen die we ons eigenlijk niet voor kunnen stellen, hoe dat zijn zal. Maar Heere, wat uw woord ervan zegt, dat zullen we toch met elkaar mogen en moeten overdenken, met de hulp van uw geest, en daarom bidden wij dat gij ons bij de overdenking van dit woord inderdaad ook geven wilt de hulp en de leiding van uw geest. En dat wij zo ook vanuit het woord van vanavond een boodschap mogen meekrijgen, niet alleen aangaande de toekomst, maar ook een boodschap aangaande het heden. Want in die toekomst zal uiteindelijk de beslissing niet vallen, maar in het heden valt de beslissing. En daarom bidden wij van u, Heere, breng ons onder de indruk van de majesteit van uw woord, ook als het spreekt over toekomstige dingen, grote dingen, indrukwekkende dingen. Maar wilt gij ons niet alleen onder de indruk brengen van dat deel van die boodschap dat ons over de toekomst spreekt, wilt gij bovenal diep in onze harten inschrijven dat gij in uw woord zegt, heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En dan zullen we het nu moeten leren, heren, om u, de heren, nodig te hebben. Om achter uw bloed te schuilen, om in u te geloven, om u aan te lopen als een waterstroom. Dan zullen we het nu moeten leren, heren, met onze zonden en ellende ons tot u ter genezing te wenden. Zullen we straks geborgen zijn, zullen we straks onze hemel, voor we hier als arme zondaren gevonden moeten worden aan de troon van uw genade, smekend om uw vrede, smekend om uw gunst, om uw gerechtigheid, o Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden van u dat gij ons wilt leiden in de overdenking van uw woord, en dat gij ons door uw Heilige Geest wilt bekwamen om uw woord te verkondigen en om het te beluisteren en het te ontvangen. En laat zo over deze arbeid hier in uw huis uw onmisbare zegen zijn. O Heere, laat ons toch niet alleen. Laat ons toch niet aan ons lot over. Wat moet er van ons terechtkomen? Want wij zijn niet in staat om op de rechte wijze te spreken of te luisteren. En we zijn niet in staat om uw woord aan ons eigen hart toe te passen. En we zijn niet in staat om zo te leven en zo te handelen en zo te geloven als het wel nodig is. Zonder mij kunt gij niets doen, hebt gij gezegd, Heere Jezus. En dat is waar. Dat is ook in de kerk waar. Dat is ook onder de prediking van uw woord waar. En dat is ook waar als wij de kerk verlaten en naar huis gaan en de werkweek weer ingaan. En als wij geroepen worden tot allerlei arbeid. Zonder u kunnen wij niets doen. Zonder u kunnen we uw woord ook niet bewaren en overleggen in ons hart. Zonder u kunnen wij geen gelovig antwoord geven op uw woord. En daarom, Heere, we zien op tot u en wij smeken u dat gij ons alles wilt geven wat ons ontbreekt. En u hebt u zelf gezegd, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig, Heere, mogen we het dan van u vragen. En wilt u het ons dan geven, datgene wat we niet kunnen missen. Om met vrucht voor ons eigen hart en leven hier onder uw woord te vertoeven. Mogen we dan van u vragen, Heere, dat gij ons voor het eerst of bij vernieuwing dat werk van uw Heilige Geest wilt doen ervaren tot zaligheid, tot bekering, tot geloof. Heere, wij vragen u dat gij zo aan ons denken wilt. Niet omdat we daar recht op hebben, ach, als het daarvan af zou hangen wat wij bezitten aan recht en wat wij hebben aan deugden, dan moet u ons nu en dan moet u ons ook altijd voorbij gaan. Maar zie ons aan in de Heere Jezus. Al wat gij, zo heeft hij gezegd, de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. O Heere, als we dan straks ons gebed besluiten in Jezus naam, laat het dan niet een formule zijn, maar laat het dan waarlijk ook een biddend opzien mogen zijn tot hem. En laat het dan een pleiten mogen zijn op zijn gerechtigheid en zijn verdiensten. En laat het ons dan waarlijk erom te doen mogen zijn, Heere, dat gij ons wilt aanzien in hem en ons horen wilt om hem. En ons uit de volheid van uw Zoon wilt geven genade voor genade. We bidden van u dat u ons niet alleen hier gedenken wilt, maar ook alle die met ons meeleven, meeluisteren, die het woord via de kerktelefoon mogen horen, die naar de kerk niet kunnen gaan vanwege welke omstandigheid in hun leven dan ook. Wees met hen, zegen uw woord ook in hun hart, zegen uw woord waar het ook vandaag gebracht mag worden. Bekroon, Heere, uw arbeid met heerlijke vruchten die u zelf alleen werken kunt. Zegen niet alleen de arbeid in uw koninkrijk, maar wij bidden van u ook, Heere, dat op het bredere terrein van het leven, waar uw evangelie dan ook gebracht mag worden, het uw goddelijke zegen mag dragen, niet alleen in de kerkelijke werk, maar ook op school en waar dan ook de boodschap van de Heere Jezus en in welke vorm die boodschap dan ook gebracht mag worden, wilt u erin meekomen en wilt u het alles dienstbaar stellen aan de komst van uw rijk in zondaarsharten. Zegen ook het werk der barmhartigheid. Zegen gij het werk onder zieken en onder gehandicapten en onder mensen die op welke manier dan ook aan de kant van het leven zijn terechtgekomen, tijdelijk of misschien wel voorgoed, voor wie er geen hoop op beterschap meer is en voor wie er geen herstel zal blijken. Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die in dit leven in bijzondere zin ook de gevolgen van de zonde meedragen in pijnen en in zorgen en in allerlei handicaps. We vragen, Heere, dat gij al die dingen die zo tegen ons bestaan en begeren in zijn, toch gebruiken wilt tot het geestelijk welzijn. En doe ons verstaan, Heere, dat hier op aarde inderdaad, zoals uw woord ons dat ook zegt, dorens en distels groeien. En dat we eigenlijk ook niet anders kunnen verwachten dan dat de zonde bittere vruchten draagt en ernstige gevolgen heeft. En dat de wereld daarom ook vervuld is met leed en ellende. En ieder krijgt er zijn deel aan. En er is niemand gevrijwaard voor deze dingen. Maar Heere, al moeten we dan inderdaad de gevolgen van de zonde inzien, en gij kunt en gij wilt er toch zodanig gebruik van maken dat naar het woord van de apostel ook die dingen nog zouden kunnen meewerken ten goede. Laat dat zo ondervonden worden, Heere. Wij bidden u voor alle die in hoogheid zijn gezeten, voor alle die verantwoordelijk werk kregen in de regering van ons land en volk en in de regering van andere landen en volkeren. Heere, wij bidden u voor ons koninklijk huis, voor onze koningin en degene die tot haar gezin en tot haar familiekring behoren. Dat gij ze wijsheid zou willen geven, Heere, en dat gij aan hen zoudt willen denken, ook wat de vervulling van hun taken betreft, opdat zij beseffen mogen in afhankelijkheid van u te moeten leven en wijsheid en kracht van u te moeten ontvangen. Heere, wij bidden u dat gij in alle noden wilt voorzien, ook in de wereld waarin wij leven en waar wij deel van uitmaken. En wat zijn er? Vele noden. Er zijn er die vervolgd worden, er zijn er die honger lijden, er zijn er die van huis en haard verdreven zijn en vluchtelingen werden, er zijn er die in doodsgevaar verkeren, er zijn er die in angst en smart leven, er zijn er die gevangen zitten, er zijn er die in werkkampen en in slavenkampen opgesloten zijn en die behandeld worden op een manier waarop een normaal denkend mens zijn beest nog niet zou behandelen. O Heer, als we aan al dat leed en aan al die ellende denken, dan kunnen we u alleen maar bidden, ontferm u, o God, ontferm u en toon uw mededogen. En geef dat te midden van zoveel ellende en zoveel leed de boodschap van die enige naam onder de hemel tot zalig gehoord mag worden. Voor alle ellende in deze wereld is van ons uit geen oplossing. Gij alleen kunt daar een oplossing voor geven. Maar Heere, zelfs al zou daar een oplossing voor zijn, en al zou er niemand meer honger lijden en niemand meer pijn hebben en niemand meer gevangen zitten en niemand meer moeten vluchten, dan nog, Heere, wat is dan nog het leven? Dan nog is er alleen maar behoud als wij in de Heere Jezus zijn. Hij is die borg en zaligmaker die meegaat over de dood en over het graf heen. Laat dan vooral die boodschap gehoord mogen worden in een wereld in nood. Hoor ons dan, o barmhartige God, en schenk ons uw zegen om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 116e psalm, het tweede, derde en vierde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood en och Heer, och weert mijn ziel door u gered. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. 2, 3 en 4 van 116. Paulus is in het gedeelte waaruit onze tekst genomen is, 1 Thessalonicenzen 4, bezig om een verkeerde gedachte, een dwaalleer die er bij de Thessalonicenzen ingeslopen was, te weerleggen. U herinnert u dat de Thessalonicenzen de verkeerde gedachte hadden dat degenen die gestorven waren er bij de wederkomst van de Heer Jezus niet meer bij zouden zijn. Net zo'n soort dwaling als er ook in de gemeente van Korinthe was. In de gemeente van Korinthe, zo lezen wij in het 15e hoofdstuk van de eerste brief aan die gemeente, geloofde men zelfs niet in de wederopstanding des vleeses. En dan moet Paulus ook aan die gemeente van Korinthe bewijzen uit de schriften dat de doden wel opgewekt zullen worden. Wel nu, zo is het ook de taak van de apostel om datgene wat er in de gedachten van de Thessalonicenzen verkeerd gegaan is, hun verkeerde opvattingen, die verkeerde prediking die daar wellicht ook gebracht is, in ieder geval dat verkeerde geloof te corrigeren. Het is immers de taak van de apostel, in het algemeen de taak van de prediking van het woord, om niet alleen de waarheid uit te leggen en te ontvouwen, maar verbonden aan die opdracht is ook heel duidelijk dat datgene wat er verkeerd is in onze gedachten omtrent het woord van God moet worden weerlegd. De dwaalleer moet worden weggenomen. En de apostel is gehoorzaam aan die opdracht die hij van de Heere ontvangen heeft. Hij stelt niet alleen positief de waarheid Gods aan de Thessalonicenzen voor ogen, maar hij zoekt ook het onkruid dat er, om zo te zeggen, gegroeid is en dat de groei van het goede zaad in de weg staat. Hij doet ook zijn best om dat onkruid uit te roeien. Anders zou het goede zaad van het evangelie door de verkeerde leringen en zou kunnen worden verstikt. En hoe doet de apostel dat dan? Wel, dat kan de apostel alleen maar doen zoals in alle eeuwen het alleen maar gedaan kan worden. Niet met zijn eigen gedachtegang en niet met zijn eigen conclusies, maar dat kan alleen maar gedaan worden met het woord van God. En we zien de apostel dan ook inderdaad gebruik maken van het woord des Heren. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Zo begint hij de woorden van onze tekst. Als er dwaalleer is, als er afwijkende meningen zijn, als er dingen zijn die niet naar de schrift zijn en niet naar de zin en mening van de Heilige Geest, dan moet het woord dat weerleggen. Dan redden we het niet met onze eigen gedachteconstructies en met onze eigen opinies, maar dan zal het woord wederleggend en corrigerend moeten ingaan in het leven van de gemeente en in het leven van ieder lid van die gemeente. En zo doet Paulus het ook in dit gedeelte wat vanavond voor ons ligt. Als er dan zulke verkeerde, afwijkende opvattingen onder de Thessalonicenzen bestaan, en als die moeten weggenomen worden, dan moet Paulus dat doen met argumenten ontleend aan Gods eigen woord. Hij beroept zich op het woord des Heren. En nu is het niet duidelijk of de apostel hier denkt aan een uitspraak van de Heer Jezus die hij gedaan heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde en die overigens niet in de evangeliën is vastgelegd, maar die mondeling aan en binnen de gemeente werd doorgegeven. Zulke woorden waren er. Alles staat niet in de evangeliën. Trouwens, Johannes zegt aan het slot van zijn evangelie dat als alles beschreven moest worden wat Jezus gedaan, de wereld zelf de geschreven boek zou kunnen bevatten. De Heer Jezus heeft veel meer gezegd dan wat vast ligt in de schriften, in de evangeliën met name. En wij weten bijvoorbeeld uit het 20e hoofdstuk van de Handelingen dat er ook wel woorden van de Heere Jezus mondeling overgeleverd werden. Bijvoorbeeld dat woord, het is zaliger te geven dan te ontvangen. U zoekt de vergeefs in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, om dat als een opgeschreven woord van de Heere Jezus daar terug te vinden. Maar Paulus in zijn gesprek, in zijn afscheidstoespraak tot de gemeente, tot de ouderlingen van de gemeente van Efeze, zegt dat de Heere dat toch gezegd heeft. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Wel nu, als Paulus zich in de woorden van onze tekst op een woord des Heren beroept, dan zou dat kunnen wezen een woord dat de Heere Jezus tijdens zijn leven op aarde in de kring van zijn discipelen of voor een ruimer gehoor heeft gezegd. Het kan ook wezen dat de apostel bedoelt, en ik moet u zeggen, ik neig meer in die richting, dat de Heere hem als apostel afzonderlijk nog een openbaring gegeven heeft. Ik neig tot die gedachte omdat in een hoofdstuk dat eigenlijk over dezelfde dingen spreekt als onze tekst, en dat is het hoofdstuk waar we uit gelezen hebben vanavond, 1 Korinthe 15... de apostel in die richting lijkt te wijzen. Broeders, ik zeg u, een verborgenheid. De apostel heeft in zijn brieven meer van die verborgenheden bekendgemaakt. En wat waren dat dan voor dingen? Dat waren dingen die tot nog toe verborgen waren geweest, die de Heere nog niet geopenbaard had, waar de Heere nog niet of nog niet zo nadrukkelijk en uitvoerig over gesproken had. Maar omdat in de dagen van Paulus de openbaring nog niet compleet was, de Heere voegde aan wat hij al eerder geopenbaard had toen nog allerlei dingen toe. En pas met het afsluiten van de kanon is de schrift compleet en de openbaring godsvolledig geworden. Maar dat was in de dagen van de apostel Paulus nog niet zo. Toen voegde de Heere daar nog nieuwe openbaringen aan toe. En vandaar dat de Heere nu en dan ook aan zijn knecht Paulus van die verborgenheden onthulde. Dat is zo in Romeinen 11, als het gaat over de toekomst en de toekomstige bekering van Israël. Dat heeft de Heere als een verborgenheid aan Paulus onthuld, en dan mag hij het ook doorgeven. En het heeft er alles van om te geloven dat wat hij in onze tekst bedoelt en wat ook in 1 Korinthe 15 vers 51 en 52 bedoeld wordt, ook zo'n door de Heere aan Paulus bijzonder bekendgemaakte verborgenheid is, die hij nu eigenlijk voor het eerst aan de gemeente mag meedelen. Maar dan is het nochtans een woord des Heren. Al is het dan eerder in de schriften niet terug te vinden, al is het door de mond van profeten of andere evangelisten nog nooit opgeschreven of verkondigd, het is het woord des Heren. En dat heeft gezag. Dat heeft absoluut gezag. En wat de apostel Paulus hier aan de Thessalonicenzen en in 1 Korinthe 15 aan de Korintiërs mag bekendmaken, dat is het woord van God. En waar gaat dat woord van de Heere dan over? Dat gaat over de verhouding, over de relatie die er zal bestaan op de dag van Christus' wederkomst tussen die kinderen Gods die dan nog leven en die kinderen Gods die dan al ontslapen zijn. En daar zaten ze in Thessalonica bijzonder mee, want diegenen die ontslapen waren, wel, daar hadden ze eigenlijk geen verwachting meer voor ten aanzien van die wederkomst van Christus. En ze dachten dat alleen diegenen die die dag levend zouden meemaken, daar ook de zegenrijke vruchten van zouden plukken. Maar nu zegt Paulus, door het woord van de Heere, zoals jullie het in Thessalonica menen, is het niet. De Heere heeft mij geopenbaard hoe het dan wel zal zijn. Maar, dus door het woord des Heeren. En nogmaals, gemeenten, en daar ligt eigenlijk dan voor ons ook tegelijk al een stuk van de toepassing van de prediking. Dat is de enige bron voor onze kennis van de weg der zaligheid en van de God der zaligheid en van de zaligmaker Jezus Christus. Het zal toch naar het woord van de Heere moeten zijn wat wij geloven en wat we belijden en wat we beleven. Het zal naar het woord van de Heere moeten zijn. Het zal daar aan getoetst moeten worden. Het zal daaruit moeten voortvloeien. Want anders deugt het niet. Een andere bron is ons vertrouwen niet waard. We mogen misschien nog op een andere bron vertrouwen ten aanzien van aardse dingen enzovoort. Maar als het om uw zaligheid gaat, als het om uw eeuwig behoud gaat, als het om de vraag gaat hoe zonden vergeven kunnen worden, als het gaat om al die dingen die van belang zijn voor ons wandelen en leven met de Heere en voor onze hoop en voor onze verwachting voor het toekomende leven, dat hele brede terrein van wat een zondaar nodig heeft om vrede te vinden in het bloed van Christus en verzoend te zijn met God, dat zal toch alleen geput kunnen worden uit die enige bron, het woord des Heren. En menselijke wijsheid, in welke vorm en onder welke gedaante zich die dan ook aandient, is ons vertrouwen niet waard. En wat er dan ook aan theologie of aan godsdienst verkondigd wordt, geloof niet de iegelijke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. En vraagt u nu steeds, ook als het gaat om de prediking, ook als het gaat om wat er dan ook verder verkondigd wordt en in welk verband er ook gesproken wordt, vraag dan ook als het gaat over de manier waarop mensen denken te beleven het werk van Gods geest in hun hart, vraag nu toch steeds ook met het oog op uw eigen geestelijk welzijn, waar vind ik het in de schrift? Waar vind ik het in de schrift? Waar vind ik de boodschap van de prediking terug in het woord van God? Zo moeten wij wat dat betreft inderdaad kritisch luisteren. En ik heb er helemaal geen enkel bezwaar tegen, gemeente, als u in dat opzicht uiterst kritisch luistert naar de prediking. Dat verwacht ik van u. Om te weten of de prediking van het woord een schriftuurlijke prediking is. Of het naar het woord des Heren is. Maar zo goed verwachten we het ook van elkaar in de gemeente, dat we alle andere dingen toetsen aan dat woord van de Heer. En dat we ook ons eigen leven toetsen aan het woord van de Heer. En als we een geestelijk leven en geestelijke beleving en bevinding en ervaring hebben, dat we dat ook toetsen aan het woord van de Heer. Het moet naar het woord van de Heere zijn, en als we daar niet naar spreken en als we daar niet naar luisteren, dan zal het geen dageraad hebben. Nou, laten we dat dan in de eerste plaats leren van de apostel Paulus. Als hij de gemeente van de Thessalonicenzen wil instrueren, wil onderwijzen, dan zegt hij wat zijn bron is, waar hij het vandaan heeft. En dat brengt tegelijk mee dat zijn woord ook met goddelijk gezag bekleed is. En dat het zo door de Thessalonicenzen ook moet worden ontvangen. Want dat is de keerzijde. Als het dan naar het woord des Heren is, gemeente, dan hebben wij niet meer uit te maken of we het zullen geloven of niet. Dan hebben wij niet meer te beslissen of we eronder zullen buigen of niet. Dan hebben wij niet meer te beslissen wat we ermee doen zullen. Dan hebben we het te aanvaarden, omdat het het woord van God is. En dan hebben we het te geloven, wat het dan ook zegt. En hoe het dan ook in ons vlees snijdt eventueel. En hoe het dan ons ook afbreekt in ons verdorven bestaan. Dan hebben we dat woord van de Heere te geloven als het woord des Heren. Nu, wat zegt de apostel dan met name op dat punt waar ze in Thessalonica zo van streek waren en waar ze zo'n verkeerd beeld van hadden en wat nodig gecorrigeerd moet worden? Hij weerlegt dus die verkeerde gedachte dat degenen die ontslapen zijn achteraan zullen komen. En dat alleen diegenen die op de dag van de wederkomst van Christus zullen leven, dat die alleen er voordeel van zullen hebben. Wel, Paulus laat weten door het woord van de Heere dat zo niet is. En hij laat ook weten hoe het wel is. Wij, zo zegt hij, en dan laat hij dan eerst weten hoe het niet is, wij die levend overblijven, En dan gaat hij er even van uit dat hij samen met het grootste deel van de gemeente van Thessalonica die dag van Jezus' wederkomst nog zullen meemaken en dat ze voor die tijd niet zullen sterven. Wij die levend overblijven tot de toekomst van de Heere zullen niet, zoals u het in Thessalonica meent, voorkomen degene die ontslapen zijn. Wij één voordeel hebben vergeleken bij degene die wel gestorven zijn. Zo is het niet. Hoe is het dan wel? Dat laat de apostel dan zien in de volgende verse door in het kort even een aantal van de gebeurtenissen te bespreken die met de wederkomst van de Heere Jezus zullen samenhangen. Het eerste is dan dat hij zegt dat de Heere zelf van de hemel zal nederdalen. De Heere zelf en de Heere, dat is de Heere Jezus, de Kyrios, en zo is een van zijn titels na zijn hemelvaart, nu hij gezeten is aan de rechterhand des vaders, de Heere der Heren, hij komt immers weder, de koning op de wolken des hemels, in al zijn heerlijkheid, hij zal, zo zegt Paulus, zelf uit de hemel nederdalen. Hij die eens op aarde was en die als mens hier op aarde geleefd heeft, nadat hij als mens hier op aarde geboren was en die als mens hier op aarde ook geleden heeft. Hij is nu niet meer hier, want hij is opgevaren. Hij is gezeten aan de rechterhand der kracht Gods. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heerst over zijn vijanden, totdat de laatste vijand onderworpen zal zijn, teniet gedaan zal zijn, de dood. En dan komt hij in al die glorie en in al die majesteit weder. Zo daalt hij, Jezus, de Heere, straks neer uit de hemel. Op de wolken, zo wordt erbij gezegd in het volgende vers. En op andere plaatsen in de schrift, u weet, staat dat ook. De Heere die met een wolk als het ware weggenomen is naar de hemel. En een wolk nam hem weg uit hun gezicht. Hij zal al zo wederkomen. Op de wolken des hemels. En die wolken onderstrepen zijn heerlijkheid. En dan zegt Paulus ook wat zijn komst, wat zijn nederdalen uit de hemel zal kenmerken. Hij komt niet in stilte. Nee, de schrift laat ons zien en onze tekst spreekt er duidelijk van dat er wel drie verschillende signalen zullen zijn die met zijn wederkomst gepaard zullen gaan. Hij komt niet in stilte. Toen hij ter hemel voert, toen ging hij in stilte weg, ja. Zijn discipelen zagen hem, maar daar was geen geluid bij. Dat ging in alle rust. Dat ging anders dan bij Elia, die met een onweder opvoer naar de hemel. Bij Christus op de Olijfberg was dat zo niet, maar als hij wederkomt, dan zijn er op zijn minst drie luide, duidelijke tekenen, signalen, geluiden die over de ganse aarde gehoord zullen worden. Paulus noemt een geroep. Paulus noemt in de tweede plaats de stem van de archangel. En Paulus noemt in de derde plaats de bazuin Gods. Drie verschillende geluiden. Duidelijke signalen die bij de komst, bij de terugkeer van de Heere Jezus horen. En wat wordt er dan mee bedoeld? Wel eerst dat woord geroep. Misschien zouden we al kunnen vertalen, ik denk dat dat de eigenlijke betekenis van het woord is, met een bevel. En dan een bevel van een meerdere aan een mindere. Een woord dat in ieder geval bindend gezag heeft. Wat denkt de apostel dan aan? Schrift met schrift vergelijkend komen we tot de volgende conclusie, gemeente. Uiteindelijk, de schrift legt zichzelf uit. Dat is al zo vaak gebleken Dat blijkt ook nu. De Heer Jezus heeft ook over die dag gesproken. Zelf heeft hij ook gesproken over zijn wederkomst in Johannes 5. En daar krijgen we een indruk van wat dat bevel, van wat dat geroep zal zijn. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Zoon des mensen komt weder en dan zal hij spreken. Dat is wat anders dan die stem van de archangel, dat is wat anders dan die bazuin Gods. Maar dan zal hij spreken, dan zal hij roepen, dan zal hij bevel geven. En het is ook duidelijk uit Johannes 5 aan wie hij bevelen zal geven. Aan degene die in de graven zijn. Zoals hij dat in de dagen van zijn rondwandeling ook al eens gedaan heeft. Herinnert u zich de geschiedenis van Lazarus? Die 4 dagen in het graf lag. En als Jezus op het graf toe gaat, dan geeft hij bevel dat de steen die voor de opening van het graf ligt moet worden weggerold. En als Martha hem dan tegen wil houden, dan weerlegt hij het argument van Martha en dan zegt hij: heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft gij de heerlijkheid God zien zult? En dan dankt Jezus zijn vader dat hij hem ook dit keer gehoord heeft. Hij wist dat wel. De vader hoort hem altijd, maar terwille van de scharen zegt hij dit hardop, dat zijn vader in de hemel hem gehoord heeft, opdat ze zouden geloven dat hij door de vader gezonden is. En dan voelt u de spanning. Als die steen weggewenteld wordt, dan zegt Jezus hardop, zodat iedereen die er omheen staat het kan horen, dat hij door de vader gezonden is. En dat zijn vader hem kracht heeft verleend om dat te gaan doen wat hij nu gaat doen. Wat dan? Ik treed toe op die grafspelom. Als hij dat gezegd heeft, vader, ik dank u dat ge me altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik het gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. Dan treedt hij op dat graf toe. En met grote stem, met een geroep, met een bevelwoord, zegt hij: Lazarus, kom uit. En dat zal hij straks tot allen die het de graven zijn zeggen. Kom uit, met het bevel van zijn mond, en ze zullen hem gehoorzamen. Door zijn stem roept hij de doden tot het leven. En nu gaat het met name in dit gedeelte om de zielen van, om degenen die ontslapen zijn en die in de Here geloven en die door Christus ontslapen zijn, door Christus in slaap gebracht zijn, zoals de apostel dat eigenlijk noemt. Hun zielen brengt de Here mee. Die waren aan hem toevertrouwd, die waren bij hem in de hemel. En die brengt hij bij zijn komst, bij zijn nederdaling uit de hemel mee. En dan roept hij ook hun lichamen uit het graf, opdat ziel en lichaam, die gescheiden zijn geweest, soms wel voor eeuwen en eeuwen, nu toch weer verenigd zullen worden door zijn macht. En dan is er in de tweede plaats, en dat is een ander geluid, dat is een ander signaal, de stem van de archangel. Verwar die twee niet. De stem van de archangel, van de aartsengel. Er wordt verder niet over gesproken wie die aartsengel is, maar in het licht van andere plaatsen in de schrift dacht ik het niet onmogelijk dat daar de ons met name bekende Michaël mee bedoeld is. Die zal ook zijn stem laten horen. Wat zal hij zeggen? Hij zal niet zoals de Heere Jezus het bevel geven aan de doden opdat ze op zullen staan, want dat doet de koning zelf. Dat laat hij niet aan een van zijn dienstknechten over. Want tenslotte die erchangel, al is het dan Michael, al is het dan de hoogste der engelen om zo te zeggen, is het niet meer dan een dienstknecht van deze koning. Maar wat zal Michael dan zeggen, wat zal de stem van de erchangel dan zijn? Gemeente, ik moet u zeggen dat ik daar niet met zekerheid een antwoord op kan geven. Maar ik wil u deze veronderstelling meegeven. In een van de woorden die de Heer Jezus zelf gesproken heeft, ook over zijn wederkomst, in het 24e hoofdstuk van Matteüs, lezen wij dat de Heer bij zijn wederkomst al zijn engelen uit zullen zenden. Zal zenden. En dat die engelen zullen gaan verzamelen uit de wereld al diegenen die bij Christus horen. Die engelen zullen als taak krijgen op de dag van de wederkomst om de goeden uit de bozen af te scheiden en om die goeden samen te brengen bij de Heer. Om ze overal vandaan te halen. Nu zou het nu vreemd zijn als we veronderstelden dat bij dat werk dat de engelen opgedragen krijgen, hun aanvoerder, want dat was Michael, dat bevel van Christus aan die andere troondienaren zal overgeven, opdat die andere engelen op bevel van Michael zullen uitgaan om dat werk dat de Heere hen wil laten doen te gaan verrichten. En dan is daar ook bij de wederkomst van Christus de bazuin Gods. Of de trompet Gods. En waar wijst dat op? In het Oude Testament zijn twee gelegenheden waarin ons ook over dat bazuingeklank en dat trompetgeschal gesproken wordt. Bij de wetgeving. Als de berg Sinaï gehuld is in wolken en donkerheid, dan wordt daar bazuingeschal gehoord. En dat bazuingeschal, dat is teken, dat is de aankondiging dat de Heere neerdaalt. Onzichtbaar. Ze hebben hem niet gezien, zij die aan de voet van de Sinaï stonden. Maar ze hebben gehoord het signaal dat hij neerdaalde in wolken en duisternis en daardoor omringd. En zo is het bazuingeschal op de dag van de wederkomst van Christus opnieuw de aankondiging. Hij komt om de aarde te richten. En het tweede, wat in het Oude Testament ons ook verteld wordt over bazuingeschal of trompetgeklank. U kent wel dat gebruik van die twee zilveren trompetten in nummer 10. Voorschrift van de Heere moesten de priesters bij bepaalde gelegenheden twee zilveren trompetten gebruiken. En er was onderscheiden klank op die trompetten. Ik ga daar nu niet op in. Maar wat ze dan ook bliezen op die trompetten, in ieder geval werd het volk samengeroepen. Het was tot samenroeping van de gemeente. Het zij om zich voor de Heere te verootmoedigen. Het zij dat ze zich moesten aangorden tot de strijd. Het zij weer tot andere doeleinden, maar het volk werd samengeroepen. En vat die twee dingen nu samen. De Heere komt. Het geluid van de bazuin wordt gehoord. En het volk des Heeren wordt samengeroepen. Om de Heere te ontmoeten. Om hem tegemoet te gaan. Om straks tot hem opgenomen te worden in de lucht. En u voelt het al wel. Er zit majesteit in deze tekenen. Het geroep van Christus zelf in de graven, opdat de doden zullen opstaan. De stem van Michael. En de bazuin Gods, er zit majesteit in, gemeente. En zo zal vanwege die tekenen ook al die dag een indrukwekkende dag zijn. En bereid u erop voor, uw eigen oren zullen die drie geluiden horen. Bereid u erop voor, ook al lijkt het ver weg en al lijkt het onvoorstelbaar, maar u zult met eigen oren horen de stem van de Zoon van God, als hij u uit uw graf zal roepen. En u zult horen de stem van de archangel. En u zult horen de bazuin God. Aankondiging de Heere is er. Hij die komende was, zal er zijn. En wat zal er dan gebeuren te midden van al die indrukwekkende signalen? Paulus heeft het met name over dat ene, namelijk dat de doden dan opgewekt zullen worden. En dat gebeurt het eerst. De bemoeienis die de wederkomende heiland heeft met zijn volk, strekt zich eerst uit, anders dan ze in Thessalonica verwachten, tot diegenen die gestorven zijn. Ze zouden achterkomen, dachten ze in Thessalonica. Nee, zegt Paulus, zij zullen het eerst door de Heere opgewekt worden. Waar hun dode lichamen dan ook zijn. En hoezeer hun dode lichamen tot stof en tot as vergaan zijn. Christus, de almachtige koning, weet al die verstrooide en door de wind weggestoven stofdeeltjes te vinden en ze samen te voegen. En hij weet hun lichamen te herstellen en dan ook nog in onverderfelijkheid en in heerlijkheid te herstellen. Wat gezaaid was in oneer, wordt opgewekt in heerlijkheid. Wat gezaaid was in zwakheid, wordt opgewekt in kracht en in onverderfelijkheid. Nee, ze hoeven er in Thessalonica niet over te treuren als degene die geen hoop hebben. Met alle verdriet dat ze over de gestorvenen hebben, laten ze toch niet treuren alsof het nu afgelopen is. Nee, over dat stof dat zij ter aarde bestellen. Over dat stof dat zij moeten wegbrengen in de groeven der vertering gaat ook het wakend oog van hem die ook dat lichaam gekocht heeft. En te zijne tijd zal hij zelf door zijn stem dat stof weer tot leven verwekken. En dan zullen ook degenen die levend zijn de aandacht van Christus krijgen. Hun lichamen zullen veranderd worden, zoals dat in 1 Korinthe 15 staat. Dat wil zeggen, die krijgen ook die onsterfelijkheid en die onverderfelijkheid en die heerlijkheid. Die krijgen ook dat geestelijke lichaam in een oogwenk, in een punt destijds, in een ondeelbaar ogenblik. En dan zullen en diegenen die levend gemaakt zijn uit de doden en degenen die levend waren en veranderd werden in onverderfelijkheid met elkaar. En de scheiding is opgeheven. En dan zal blijken dat het ook niet nodig was om over hun verscheiden en over hun vertrek uit dit leven te treuren. Want ze krijgen elkaar toch weer terug. En ze worden toch weer in dat ene gezelschap opgenomen en er is geen verschil meer tussen degenen die levend waren en degenen die gestorven waren. Ze zullen met elkaar als de ene bruidskerk van Christus de bruidegom tegemoet gaan, omdat ze opgenomen zullen worden, hem tegemoet in de lucht. En ze zullen net als hij op de Olijfberg hun hemelvaart beleven als zijn kracht hen tot zich trekt. Wat een ervaring zal dat zijn. Gods volk weer verenigd. De scheiding die er door de dood kwam opgeheven. En dan vooral de Heere tegemoet. Dan vooral met hem zijn. En daar zullen ze allemaal zijn. Dan zal er niet één gemist worden. Niet één die hem in waarheid heeft lief gehad. Niet één die hem in waarheid heeft geloofd, wordt dan gemist. Er blijft er niet één achter in het graf, die door de Heere of die door de engelen over het hoofd gezien wordt. Er is er niet één zo ver weg in de vertering en in het vergaan van het lichaam geweest, of de Heere weet dat stof ook weer te vinden. Er is er geen één die misschien tijdens zijn leven nog zo weinig voor zichzelf durfde rekenen en die door anderen misschien ook niet meegeteld werd, maar die toch in alle stilte misschien verborgen voor zichzelf en voor anderen de Heere gevreesd heeft, of hij zal er dan bij zijn. Allemaal. Er wordt er niet één gemist. Als de Heere de sterren roept bij name, dan zegt de schrift en er wordt er geen één gemist. Nou, denk u dat is in? Denk u dat is in? De sterren ontelbaar. En de Heere roept ze bij name en hij ziet er niet één over het hoofd. En hij ziet daar geen één voorbij, net zo min zal hij één van diegenen die hij met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En die hij van eeuwigheid heeft lief gehad en die hij van zijn vader gekregen heeft. Vergeten en laten liggen in het stof des doods. Er wordt er niet één gemist. Gemeente, wat zal dat zijn, als dan ook voor het oog van de vijanden, als dan ook voor het oog van de macht der hel, bewezen zal worden dat de Heere toch overwinnaar is. En wat zal dat wezen als voor het oog van iedereen, ook van degene die de kerk van Christus vervolgd hebben, ook van diegene die er de oorzaak van geweest zijn dat hun stof in de aarde terecht kwam, omdat ze hen uit het leven hebben weggedaan. In de vervolging en in de verdrukking. Ook diegenen die de Heere vreesden tot stof hebben verbrand en hun as hebben weggelaten stuiven in de vier winden des hemels. Ze zullen het dan allemaal gewaar worden dat de Heere leeft. En dat dat volk dat veracht en verguist en vertrapt en verbrand en vervolgd is zijn volk is. Als ze dan zien hem tegemoetgaande in de lucht, aller afschrapsel, zo werden ze bekeken en zo zijn ze vaak behandeld. Als ze dan zien dat ze de Heere tegemoet gaan en dat de Heere zich over hen ontfermt en dat de Heere hen kennelijk heeft gekend en dat hij een band aan hem heeft, wat zal dat wezen? Voor de vijanden des Heeren, als zij zien moeten dat niet alleen hun plannen mislukt zijn, maar dat ze het ook helemaal verkeerd uitgerekend hadden. En als ze dan geen mogelijkheid meer krijgen tot bekering. Wat zal dat wezen als dan straks elke tong moet belijden dat Jezus de Heere is. Wat zal dat wezen als alle oog hem zal zien. Ook het oog van diegenen die hem doorstoken hebben. Wat zal dat zijn als straks de hele engelenwereld ook nog actief blijkt te zijn in het verzamelen van de uitverkorenen uit de vier hoeken des hemels. Gemeente, dat zijn dingen die we wel kunnen zeggen en waarin we de schrift wel na kunnen spreken, maar u en ik kunnen het ons niet voorstellen. En dan zouden we ons een poging doen om het ons voor te stellen, dan zal de werkelijkheid ons voorstellingsvermogen nog verre overtreffen, maar wees er op bedacht, we gaan die dingen allemaal meemaken. En dan is het wel de vraag aan welke kant we staan. De apostel schrijft deze dingen tot vertroosting van de Thessalonicenzen. Zo eindigt hij het hoofdstuk ook. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. En wat een uitnemende troost ligt daarin. Als je bij het sterfbed van een kind van God staat. En als je bij het graf van iemand staat die door de Heere ontslapen is. En wat een troost ligt daarin als dat graf dicht gaat en als de steen erop komt te liggen. En wat een troost ligt in die woorden van de apostel als je weet dat in het graf de ontbinding begint en voortgaat. En dat de wormen niet zullen rusten voordat ze het helemaal verteerd zullen hebben. Wat een troost ligt er in dat woord van de apostel als je weten moet dat over 10, 20, 30 jaar er niets of bijna niets meer terug te vinden is van de geliefde doden die in de Heere stierven. Wat een troost dat straks die graven opengaan en dat straks dat volk van de Heere tegemoet zal worden gevoerd in de lucht en dat ze allemaal bij de Heere zullen zijn. Zo bedoelt de apostel dat ze elkaar in Thessalonica daarmee zouden troosten met die wetenschap. Aangaande de doden, maar dat is ook voor de levenden, zoals je die hoop op Christus hebt. Straks maak je je hemelvaart mee, zegt Paulus. Straks mag Gods kerk haar hemelvaart beleven. De Heere tegemoet in de lucht. Om dan, en daar willen we afzonderlijk over denken, altijd met de Heere te zijn. Maar zul je grond hebben om jezelf en elkaar met deze troost te vertroosten, dan moeten we inderdaad wel bij dat volk des Heeren horen, gemeente. Want dit ligt toch niet voor iedereen in het verschiet. Bij die wederkomst van Christus, daar zullen de goeden en de bozen gescheiden worden door die engelen. Daar zullen de engelen, om het met de woorden uit de gelijkenis te zeggen, daar zullen de maaiers tarwe en onkruid uit elkaar gaan halen. En het ene wordt in de hemelse schuren opgeborgen. En het andere wordt in busselen gebonden en met vuur verbrand. Wie maakt straks die hemelvaart mee? Dat is diegene die hier op aarde geleerd heeft: ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar ik riep de Heer dus aan in al mijn nood: och Heer, och weert mijn ziel door u gered. De omstandigheden mogen verschillen en de wegen mogen onderscheiden zijn, maar dat maken ze allemaal mee. Anders gezegd, wil een zondaar straks de hemelvaart meebeleven met Christus, dan leert hij hier op aarde wat het is om in de dood te liggen en iets van de verschrikkingen van de dood en van de verwoestende macht en de werking van de zonde, ja, iets ook van het rechtvaardig oordeel in te leven. Daar hoeven we geen maat voor aan te geven, want dan zijn we mis. Dat hoort bij de soevereiniteit Gods om dat te bepalen, hoe ver en hoeveel hij iemand daarvan wil leren. Maar het wordt wel geleerd. Dit uit de 116e psalm is uiteindelijk in beginsel de beleving van alle die de Heere vrezen. En van alle die tot Christus hebben leren vluchten en van alle die op hem hebben leren hopen. Ze hebben er allemaal wat van gekend, dat gekneld liggen in de banden van de dood. Er zijn verschrikkingen geweest in hun leven. Er is vrees geweest in hun leven en dat is nog niet over, in vele gevallen. Er zijn er die hun leven lang met vrezen des doods bevangen zijn. En het graf en de dood zijn ook verschrikkelijke dingen. Daar ben je zo niet overheen. En daar kijk je ook zo niet overheen. Dan moet de Heere genade voor geven en geloof bijgeven om er overheen te zien. Want anders sta je je blind in dat donkere graf en in die onverbiddelijke dood. En dat is nog de bezoldiging op de zonde ook. Dat is nog de manier waarop God onze zonde bezoekt en straft. En dat geeft verschrikking en vervaardheid in de ziel. En dan te bedenken dat je het zelf ernaar gemaakt hebt. En dat je jezelf er niet van verlossen kunt. En dat je je zonde niet weg kunt nemen. En dat je je ongerechtigheid niet uit kan roeien. En dat je jezelf niet behouden kunt. Dat wordt nood, dat wordt ellende, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. En dan is er geen weg meer dan alleen de weg die die dichter ging. Och, Heere, och, weert mijn ziel door u gered. Dan krijgt de mensenkind de reddende genade en de hulp en de bijstand van God almachtig nodig. Dan moet er een almachtige God aan te pas komen. Want je bent zo ver weg en je bent zo verdorven en zo verloren dat een ander dan God zelf je uit de ellende niet redden kan. Niet waar, wil straks iemand de hemelvaart meemaken, dan zal hij toch een ander mens geworden moeten zijn, laat ik het zo dan zeggen. Dan zal hij door de poort van de wedergeboorte moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Dan zal hij, die ook geestelijk dood was, het wonder, het geheim van de levendmaking moeten kennen. Dan zal hij, nog weer anders gezegd, moeten leren geloven in die borg en zaligmaker die straks wederkomt, maar die al eens eer hier op aarde geweest is. En toen, om zijn leven af te leggen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen, en die hier zijn bloed gestort heeft, ja, dan zal een mens het leren, en zo doet de Heere dat immers, dan zal een mens het leren om naar die borg te vluchten. En dan zal een mens het leren om met zijn zonden die hem benauwen en met zijn schuld die op hem ligt, en met dat geweten dat hem aanklaagt, en met die wet die hem vervolgt, te vluchten tot die wetsvolbrenger, te vluchten tot dat bloed der verzoening, te vluchten tot die voorgestelde hoop, om daar barmhartigheid te verkrijgen. Ja, dan wordt het gebed ook nog een gericht gebed. Niet maar zo een gebed uit de nood, alleen maar een roep, een schreeuw uit de diepte, Heere, behoud mij. Maar dan wordt het een gebed, Heere, och, weert mijn ziel, Heere Jezus, door u gered. Heere, zoudt u mijn borg willen zijn? Zoudt u mijn schuld willen wegnemen? Zoudt u mijn zonde willen afwassen? Zoudt u mij willen verlossen van die schrik des doods? Zoudt u mij willen verlossen uit de strik der zonde en des duivels? Dan gaan we hem nodig krijgen. Als die almachtige koning, die met zijn almacht alleen onze strikken kan breken, als die priester, als die voorbiddende priester die het voor ons moet opnemen. Maar dan zullen wij hem ook nodig gaan krijgen in onze onkunde en dwaasheid als de profeet die ons te verborgen. En wat is die verborgen, nietwaar? Raad en wil van God tot onze verlossing gaat openbaren. En zo maakt de Heere zich een volk gereed, dat hij dan langzamerhand maar toch zeker gaat bearbeiden. Totdat de dag komt dat ze altijd bij hem zullen zijn. Helle kinderen waren het. Helwaardige zondaren waren het. Doemwaardige schepselen waren het. Die verdiend hadden dat de Heer hen voor altijd zou verstoten. En dat op de dag van zijn wederkomst zij voor altijd verbannen zouden worden uit zijn nabijheid. En het te horen uit zijn mond, ga weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt en er zijn er die dat zullen horen straks. Maar er is ook een volk dat het dan wonder van genade van de lippen van die terugkerende koning mag horen. Komt, gij gezegende mijns vaders en beërft dat koninkrijk. En als ze dan zichzelf hebben leren kennen, dan zal het hen in die dag nog een wonder zijn. Dat hij dat tegen hen zegt. Ze hadden er absoluut geen recht op, absoluut niet. Het zal dan ook beleefd worden als vrije genade en dan zullen ze het nog meer en nog dieper en nog rijker beleven als vrije genade alleen, dan ze het hier op aarde in hun beste ogenblikken ooit beleefd hebben. Ze zullen dan beginnen te beseffen dat het oog van hem hen in ontferming heeft gadegeslagen. Ze zullen dan beginnen te beseffen wat ze hier op aarde wel gehoord hadden en waar ze hier op aarde wel eens een indruk van hadden en waar ze hier op aarde ook wel eens stil onder waren. Maar dan, dieper dan ooit tevoren, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken en daarom trekt Christus ze ook op die dag uit de graven. En hij trekt ze van de aarde omhoog. Hij neemt ze tot zich op. En ze zullen de Heere tegemoet gaan. In de lucht. Dat is de toekomst voor elk die God vreest. De anderen hebben die toekomst niet. Ik zeg daar nu niet meer van. Dat komt bij een andere gelegenheid wel eens. Maar nogmaals, het is niet voor iedereen. Is het voor u? Heb u daar goede gronden voor om dat te geloven? Is dat die hoop die u op hem heeft? En eigenlijk die deze hoop op hem heeft, zegt Johannes, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is, om bereid te zijn als de bruidegom komt. En dan moet de bruid haar bruidskleed dragen. Hoedanige behoort gij dan te zijn, volk des Heren, in heilige wandel en godzaligheid, zo dan. Vertroost elkander met deze woorden. Amen. We zingen Psalm 56, het zesde vers. Barmhartig God, we zoeken ook aan het einde van ons samen zijn nog een ogenblik uw aangezicht. Om u de dank te brengen die gij waard zijt te ontvangen vanwege de bemoeienissen die gij met ons gehouden hebt op deze dag. En vanwege het woord dat u ons wilde toevertrouwen, de woorden der zaligheid. En wat een volkomen zaligheid hebt gij bereid. Het is met de dood voor alle die u vrezen niet afgelopen, Heere, uw zorg en uw wakend oog gaat dan ook verder. Zelfs over het stof houdt gij de wacht. En eens komt de dag dat gij over het stof zult opstaan en dat gij het tot aanzijn wilt roepen. En dat gij ziel en lichaam verenigen zult en dat gij uw ganse kerk u de Heere tegemoet zult voeren, om dan eeuwig, ongestoord, altijd met u te zijn. Heere, er hoeft geen vrees te zijn die het hart van uw kinderen verontrust. De dood kan zelfs geen scheiding maken tussen u en hen. Het graf moet zelfs zijn prooi weer teruggeven. Er is niets uiteindelijk als we zien op uw trouw, op uw macht, op uw woord, waardoor het hart van alle die u vrezen vervaard zou behoeven te zijn. En toch, Heere, er zijn zoveel vervaarnissen. En er is vrezen des doods en er is angst. En er zijn allerlei dingen die ter neerdrukken. En het geloofsoog ziet niet helder. En er is zoveel dat ons van u aftrekt. O God, wij bidden van u, verlevendig het uitzicht. Verwek, verlevendig de hoop. Geef dat uw kerk, geef dat alle die u vrezen, meer en meer door de bediening van uw Heilige Geest, die levende hoop mogen hebben ten aanzien van wat gij nu doet en doen zult en wat gij straks ook eeuwig zult voltooien. Heere, wij bidden u dat gij uw kinderen vertroosten wilt met deze woorden. Ze sterven moeten. Als ze geliefde doden, van wie ze toch mochten weten dat die in de Heere heen gingen moeten begraven, dat ge ze vertroosten wilt met uw goddelijk woord. Maar Heere, ach, uw woord zegt het ons ook, en al hebben we er vanavond dan niet zoveel van gehoord, maar niettemin uw woord zegt het ons. En we zullen er toch mee moeten rekenen, deze toekomst is niet aller toekomst. Er zullen er ook opstaan straks die hele andere dingen mee gaan maken. Opstaan tot een eeuwig afgrijzen, zegt uw woord. Heere, als we daar nog heen onderweg zijn, omdat we geen hoop en geen grond hebben, wilt u ons dan die ernst op het hart binden en ons dan tot u de Heere uitdrijven en ons aan uw troon verbinden. Heere, geef dat ook zo uw woord nog vrucht mag dragen in het midden der gemeente. Gedenk ons, Heere, als wij deze dingen van u bidden. Zegen ons in al onze arbeid. En geef dat alles wat wij doen uiteindelijk toch in de schaduw mag staan. Alle arbeid waartoe gij ons op aarde roept, dat het in de schaduw mag staan van dat ene, dat grote, dat alles overheersende, waarvan gij zelf gezegd hebt, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En laten we zo mogen werken, laten we zo mogen leven. Laten we zo al de arbeid verrichten die gij ons te verrichten geeft. Laten we zo ook kerk mogen zijn, ook in landelijk verband. We bidden van u om uw zegen over de vergaderingen van de particuliere synode die deze week gehouden zullen worden. En zegen gij ook dat werk en wees gij ook daar een God van genade en een God van ontferming om Jezus wil. Amen. We zingen de 98ste psalm, het 4e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.